Hoeveel uur per dag kijkt u televisie? Wist je dat, want ik heb het gewoon over de Nederlanders, er zijn wat verschillende getallen van bekend. Wist je dat de gemiddelde Nederlander 2 uur en 45 minuten per dag voor de buis hangt? Dat is een hoop. Dat is ook nog een leuk. Hoeveel rollen wc-papier gaan er in Nederland per dag door? 2,7 miljoen rollen wc-papier per dag. Dat is gemiddeld 1 rol wc-papier per persoon per week. Maar nu komt er een beetje een ergere. 31% van de Nederlanders gaat vreemd. En die vind ik wel heel heftig. Dan geloof ik, hoop ik, bid ik dat het hier anders is. Maar ik zou bijna, nee, ik ga het niet opdelen. 1/3, dat is 1/3, hè? 1 op de 3. 1 op de 3 Nederlanders gaat vreemd. En er is zoveel verbrokenheid in dit land. Rondom huwelijken, rondom relaties, rondom overspel. En omdat er een aantal fundamentele zaken niet meer in orde zijn. En dat is waarom het zo belangrijk is om hierover te spreken met elkaar in de gemeente. Weet je, Jezus is gekomen en Petra heeft het vorige keer gezegd. In Lucas hoofdstuk 4 staat het en in Matthäus staat het dat Jezus is gekomen om de boodschap van het koninkrijk der hemelen te verkondigen. En God is hierover zo opnieuw tot mijn hart aan het spreken. Ik had vorig weekend best een hele bijzondere ervaring op dat gebied. En daar ga ik nu niet allemaal over uitweiden. Maar wat ik voor mezelf wel ben gaan doen. Dus ik ben gewoon begonnen. En ik heb Matthäus nu al helemaal gehad. Dat ik voor mezelf 2 vragen stelde. En ik heb een etuietje met verschillende kleuren pennen. En dan pak ik die bij mijn Bijbel en zo'n lineaaltje. En dan onderstreep ik bepaalde dingen. En ik doe het vaker dat ik de Bijbel lees. En dan stel ik mezelf een vraag. En ik heb me nu voor mezelf deze 2 vragen gesteld. Waarom bent u gekomen, Heer Jezus? En wat had u precies te vertellen? Want wij denken soms zo vaak precies te weten wat hij zegt en wat hij doet enzovoort. Maar ik wil het gewoon even helemaal opnieuw weten. En Matthäus heb ik al helemaal gehad. En daarna ga ik naar Lucas en dan spring ik weer terug naar Marcus en dan Johannes en ik ga ze allemaal belangs. Waarom bent u gekomen en wat had u te verkondigen? En het is bijzonder om te ontdekken waarvoor hij gekomen is. Maar dat je het samenvalt heeft alles te maken om de boodschap van zijn koninkrijk te verkondigen. We hebben het heel vaak over dat wij geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. Maar evangelie betekent niets meer dan goed nieuws. Dus als ik een kindje heb gekregen, heb ik een evangelie. Wat is dan het evangelie? Dat ik een baby heb gekregen. Als ik een mooie vrouw heb, dan heb ik goed nieuws. Wat is dan het goede nieuws? Dat ik een mooie vrouw heb. Dus je moet weten niet alleen welk evangelie heb je, of dat je een evangelie hebt, een goed nieuws, maar je moet weten wat de inhoud is van het goede nieuws. En de inhoud van het goede nieuws is het koninkrijk der hemelen, dat hij gekomen is, dat hij nabij is, dat hij onderweg is, dat hij bezig is om baan te breken. En als je dat samenvat, nadat ik heel Matthäus heb gehad en ook wat verschillende dingen erop op naast staat, geloof ik dat ik zeker, de boodschap van het koninkrijk kan samenvatten. En dat het inhoudt dat het de natuur en de heerschappij van Christus in ons leven en onze leefomgeving. Dat is de boodschap van het koninkrijk. Niet alleen in ons leven, maar ook in onze leefomgeving. Daarin dat wij als kerk niet alleen geroepen zijn om leuke diensten te hebben, maar overal waar wij zijn, die geur van Christus, die boodschap van het koninkrijk, moeten laten klinken. En dan als 31% van de Nederlanders vreemd gaat, dan denk ik bij mezelf, waar is dan de kerk? Waar staan wij? Waar zijn wij? Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden een profetisch beeld had, van dat ik tieners zag lopen met zo'n ja, hoe heet zo'n ding, zo'n verkoopbord, weet je wel, aan de voorkant en aan de achterkant. Waarop stond, leven zoals jij is gemakkelijk, maar kun je ook leven zoals ik. En ik geloof dat het tijd is dat wij als kerk van Jezus Christus echt weer gaan staan in de maatschappij. En dat wij de natuur, dus dat is dat we lijken op Jezus en de heerschappij, dat zijn regering in ons leven en in onze leefomgeving plaatsvindt. En juist daarvan uit is het ook belangrijk om te spreken over een onderwerp als seksualiteit. Daar gaan we vanmorgen naar kijken. We gaan vanmorgen kijken naar seksualiteit en het huwelijk. Specifiek de verbondenheid tussen die twee. We gaan het nu niet hebben over de seksuele beleving zelf. We gaan het ook niet hebben over seksuele belemmeringen. En we gaan het ook niet hebben over problemen. We weten dat er op het gebied juist van seksualiteit ontzettend veel problemen en pijn en verbrokenheid is. Maar wat gaan we vanmorgen doen? We willen een Bijbelse basis ontdekken die je kan helpen. Het is gewoon een basis. En hiervanuit, ook zelfs in het voorgangersteam en het leiderschap, beseffen we ons dat hiervanuit we verdere stappen zullen moeten nemen om hierin te helpen. Het kan een hoop losmaken. Het gaat vanmorgen gewoon om die basis. Om je te helpen de juiste keuzes te maken rondom seksualiteit voor, na en tijdens het huwelijk. Voordat je getrouwd bent en ook als je getrouwd bent en ook als je bijvoorbeeld weduwnaar bent of wat dan welke andere situatie dat je een huwelijk achter de rug hebt, is het heel belangrijk dat je een helder beeld hebt van wat zegt de Bijbel er nou over en hoe gaan we daar mee om. Ik spring per ongeluk twee tegelijk. Om een vals paspoort te herkennen is kennis van een echt paspoort nodig. Mijn schoonvader die werkt bij de politie en die kreeg op een gegeven moment training om paspoorten te herkennen. En wat hield die training in? Niet van wat is nou een vals paspoort, maar hij werd continu getraind over wat zijn de kenmerken van een echt paspoort. En zo wordt ook vals geld ontdekt. En dat is belangrijk wat we vanmorgen gaan doen. Zo ga ik vanmorgen spreken. Doordat doktoren kennis hebben van een gezond lichaam, kunnen ze een ongezond lichaam herstellen. En wij zijn niet geroepen om met krukken te lopen. Soms hebben we echt wel krukken nodig om gezond te worden. Ik moest hierin even aan mijn moeder denken. Maar doordat de doktoren kennis, inzicht hebben van over hoe een lichaam hoort te functioneren. Als dan die heup breekt, wat bij mijn moeder gebeurd is, konden ze er een pen in doen enzovoort. En kunnen ze haar herstellen. Maar de mogelijkheid om een lichaam te helpen te herstellen is direct verbonden met dat de doktoren kennis hebben van hoe het lichaam bedoeld is. Hoe het hoort te functioneren. Als je daar geen inzicht over hebt en je krijgt een gebroken heup, ja, hoe herstel je dat dan? Want je weet niet hoe die eruit behoort te zien. Snap je wat ik zeg? En zo willen we vanmorgen even kijken. Wat is gezond? Hoe is het bedoeld? Maar laten we eens even lezen. Matteüs hoofdstuk 9. Matteüs hoofdstuk 9. En dan vanaf vers 11. Matteüs 9 vers 11, daar staat: de fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dat vind ik geweldig. Hij is gekomen niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Hij is gekomen als een dokter voor de zieken. En hij komt hier niet met veroordeling. Ook niet als ik vanmorgen spreek, kom ik niet met woorden van veroordeling. Maar mag ik benoemen wat Jezus zegt? Ik ben gekomen als een dokter voor de zondaars. Maar hoe heeft Jezus dat gedaan? Als je kijkt naar de boodschap van zijn koninkrijk, als je kijkt naar wat hij zegt, is door juist te vertellen hoe het bedoeld is. Hij is gekomen niet om de wet aan de kant te schuiven, maar hij zegt: ik ben gekomen om de wet te vervullen, om helder te maken, dit is waarvoor het bedoeld is. Hij is gekomen om zijn geest te zenden, om ons te dopen met vuur. Hij is gekomen om ons te laten zien dat hij bemachtigd is om zonden te vergeven. Dus hij is gekomen om te genezen en dat doet hij continu door te laten zien: dit is zoals het hemelse koninkrijk bedoeld is. Dus als ik vanmorgen spreek over, kijk, zo spreekt de Bijbel, ook over huwelijk en seksualiteit, dan besef ik me dat ik best dingen aan kan kaarten waarvan je denkt van: oh, maar bij mij is het absoluut niet zo gelopen. En bij mij is het absoluut anders. Weet dat daar altijd mogelijkheden zijn tot herstel. En dat dat juist een van de redenen is waarom Jezus gekomen is. Om ons tot herstel te brengen. Gelukkig is hij gekomen als dokter. Hij wil herstellen wat verbroken is. Nou, een laatste punt voordat we gaan beginnen is dit even belangrijk. Om een gezond standpunt te kunnen innemen moet je altijd beginnen door neutraal te kijken naar de meningen die er zijn binnen de christelijke wereld. Dit vind ik geweldig van de Bijbelschool die ik heb gehad. Is de manier waarop wij les kregen, is niet dat ze zeiden van: nou, dit is de theologie die je moet geloven en iedereen die anders denkt die is fout. Maar is dat ze juist zeiden: oké, dit is wat persoon A zegt. En dit is wat persoon B zegt. En dit is wat persoon C zegt. En dit is waarom ze het zeggen. En ze zetten helder neutraal de verschillende standpunten uiteen. Ik vond het soms ook wel eens verwarrend, want dan dacht ik in de klas van: nou, dit klopt als een bus. Dit is gewoon de waarheid. En dan de week erop werden die weer helemaal onderuit gehaald, waardoor je op een gegeven moment dacht van: ja, wat moet ik dan nu nog geloven? Maar het heeft me geholpen om niet zomaar, maar eventjes: oh, dit is de waarheid. Voor mij gaan er altijd alarmbelletjes af als ik sprekers heel makkelijk hoor zeggen. Ze hebben een bepaalde theologie of een bepaalde overtuiging. En iedereen die er maar commentaar op heeft, er wordt dan even van gezegd van Jezus die heeft gezegd dat als ik een volgeling van hem ben, dan zal ik ook vervolgd worden. Dus dat mensen moeite hebben met deze preek, dat heeft te maken met vervolging om Christus wil. Daarmee automatisch iedereen die vragen heeft, wordt in een hoekje gezet van dat jij een vervolger bent van iemand die Christus wil verkondigen. Nou, als je hele fundamentele dingen wil neerzetten en helderheid wil hebben, dan is het belangrijk dat je ook eerlijk en neutraal kijkt naar welke meningen zijn er nu precies. Wat is de reden waarom deze persoon dit zegt of waarom deze persoon dat zegt? Dus ik wil even met jullie kijken naar drie meningen, standpunten die er zijn binnen de christelijke wereld. Ik weet dat buiten de christelijke wereld er nog veel meer standpunten enzovoort zijn. Maar ik heb het dan over, binnen de christelijke wereld, mensen die zeggen we geloven de Bijbel van A tot Z. Welke standpunten zie je daar? En ik ga ze gewoon even neutraal benoemen en dan vanuit daar gaan we verder kijken. Ja, de eerste opvatting die er is de volgende. Elk seksueel contact maakt twee mensen tot een eenheid. Er moet gezien worden als een verbintenis die als huwelijk kan worden beschouwd. Met andere woorden, wat deze mensen zeggen, zodra je met iemand seks hebt, zodra je met iemand seksueel verbonden bent, ben je met die persoon getrouwd. De basis van deze opvatting rondom huwelijk en seksualiteit is seksualiteit zelf. Dus seksualiteit is de basis van een huwelijk. Nou, dat baseren ze op 1 Korinthe hoofdstuk 6. Laten we die eens gaan lezen, 1 Korinthe hoofdstuk 6. Laten we lezen vanaf vers 15. En daar staat, weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Vanuit deze tekst concluderen de mensen van deze mening van dus hier staat, zodra je met iemand op bed gaat, ben je verbonden. Zodra je met een prostituee op bed gaat, ben je verbonden met deze vrouw, waardoor ook automatisch je huwelijk verbroken wordt. Dus automatisch is het zo, als je met iemand op bed gaat, ben je met die persoon getrouwd. Een vraag die je hierbij hebt, een vraag die ik daarbij kan stellen, is spreekt 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 15 tot 20, wat we net gelezen hebben, over het huwelijk of over een handeling die binnen het huwelijk plaats behoort te vinden? Ja, helder? Gaan we naar het volgende standpunt. Dus het eerste standpunt is, zodra je met iemand op bed gaat, ben je met die persoon getrouwd. Tweede, is samenwonen is ontucht. Van een valse verbintenis in de zin van een huwelijk is alleen sprake als er een officiële huwelijkssluiting heeft plaatsgevonden. Dus je bent alleen maar getrouwd als je officieel naar de kerk of wat dan ook bent gegaan en je hebt een officiële huwelijk gesloten. En hiervan is de officiële huwelijkssluiting is de basis. Dus bij de eerste was seksualiteit de basis. Bij de tweede is de officiële huwelijkssluiting de basis. Volgens deze mening is er slechts sprake van een huwelijk als een man officieel zijn vader en moeder verlaat, zijn vrouw aanhangt door middel van een belofte van trouw om voortaan samen met hem of haar, of met haar in dit geval, door het leven te gaan, daar naar buiten toe en volgens de wet duidelijk kennis aan geeft door middel van een huwelijkssluiting die duidelijk geregistreerd wordt. Hoe die huwelijkssluiting geregistreerd wordt, dat maakt eigenlijk niet uit bij deze mening. Maar het is wel belangrijk dat die duidelijk geregistreerd wordt. De vraag die je hier kunt stellen is van maar als men jaren als man en vrouw samenleeft, kinderen verwekt heeft, maar niet getrouwd is door middel van een duidelijk geregistreerde huwelijkssluiting, mag je dan uit elkaar gaan zonder dat er sprake is van echtscheiding. Die gevallen komen voor. Dat is een goede vraag. We gaan er geen antwoorden geven. We gaan gewoon kijken naar welke meningen er zijn. De derde en de laatste. Dat is oké, het hangt van de aard van het samenwonen af. Of we in wezen met een huwelijksverbintenis te doen hebben. Dus wat ze hier zeggen, je moet per situatie kijken. En daarvan uit kijken van is het wel of niet een huwelijk ja of nee. En hier is dus voor het huwelijk de intentie van liefde en trouw de basis. Deze mening maakt onderscheid in de diverse gevallen. Dus als twee mensen bij elkaar intrekken om seksueel contact te hebben, zonder belofte van liefde en trouw, zonder een duurzame verbintenis op het oog te hebben, dan is er sprake van ontucht. Dus we gaan gewoon lekker bij elkaar wonen, we houden ervan om ook met elkaar te vrijen en we zien wel of het zo lang als het duurt en als het voorbij is, dan trekken we gewoon weer verder. In dat geval is er sprake van ontucht. Als twee mensen echter bij elkaar intrekken en de ouders daarvan in kennis stellen, elkaar trouw beloven en in feite een proefhuwelijk aangaan, dan kan zo'n verbintenis als een huwelijk beschouwd worden. De vraag hierbij is oké, maar hoe en door wie wordt het verschil bepaald door 2a en 2b? Hoe weet je nou dat verschil? Want dat zal heus niet. Niemand zal zeggen van misschien heel weinig, sommigen wel natuurlijk, maar over het algemeen zullen mensen niet zeggen van oké, wij wonen bij elkaar puur en alleen omdat we het leuk vinden om met elkaar te vrijen. De meeste mensen die zoiets doen, die stap maken, die hebben meer in hun hart. En die hebben waarschijnlijk wel de intentie van liefde en trouw. Dus wie bepaalt dat verschil tussen die twee? En de vraag die ik heb is oké, hoe vrijblijvend is zo'n proefhuwelijk? Nou, helder hè? Dus standpunt 1 heeft seksualiteit als basis voor een huwelijk. Standpunt 2 heeft zo'n huwelijkssluiting als basis voor een huwelijk. En standpunt 3, die heeft de intentie van liefde en trouw als basis voor een huwelijk. Nou, voor alle drie de uitgangspunten valt wat te zeggen. Mening 1 neigt de geslachtsdaad te overtrekken. Mening 2 neigt de huwelijkssluiting te overtrekken. En mening 3 neigt de trouwbelofte te vrijblijvend te maken. Is het mogelijk een Bijbelse balans te vinden waarin zowel seksualiteit als de huwelijkssluiting, als de intentie van trouw en liefde, waarin ze alle drie tot hun recht komen? Geeft de Bijbel helderheid over het huwelijk, seksualiteit en samenwonen? Ik denk het wel. Ik denk dat het te kort door de bocht is. En soms hoor je mensen dat wel zeggen, ja, de Bijbel die spreekt er niet over. En dan kun je zeggen, nou waar staat dan in de Bijbel dat samenwonen niet mag? En dan kan ik vragen, van nou waar staat in de Bijbel dat samenwonen wel mag? Door soms, dat er soms misschien heel letterlijk niet staat van, gij zult niet samenwonen. Dat betekent niet dat de Bijbel daar niks over zegt. In de Bijbel vinden we bijvoorbeeld nergens een uitdrukkelijk verbod van polygamie. Wat is polygamie? Is het hebben van meerdere vrouwen. Maar er zijn genoeg aanwijzingen te vinden dat het hebben van meerdere vrouwen niet naar Gods gedachte is. Dus het is heel kort door de bocht om te zeggen van oké, de Bijbel zegt hier gewoon heel weinig over. Dus we hebben de ruimte om zelf wat te bepalen. Ons leven is nooit gebaseerd op één tekst. Nooit op één gebod of één verbod. We moeten nooit naar één tekst kijken. Ik had op de Bijbelschool had ik een kameraad en die had er al sport gemaakt. Om elke week gewoon met een aantal Bijbelteksten gewoon maffe stellingen te onderbouwen. En de ene week onderbouwde hij dat hij wel meerdere vrouwen mocht hebben. En de andere week onderbouwde hij dat hij voor de rest van zijn leven alleen door het leven moest gaan. En je kunt de Bijbel als je wilt laten zeggen wat je zelf wilt. Dus het is altijd belangrijk om naar die rode draad van de Bijbel te kijken. En met name rondom hele fundamentele uitgangspunten de Bijbel in zijn geheel te bestuderen. Ons leven is gebaseerd op Gods woord zoals geopenbaard in de hele Bijbel. In combinatie met de kracht van de Heilige Geest. Dus daarom is het belangrijk om te kijken naar oké, wat zegt Gods woord in zijn geheel om tot een helder standpunt te komen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb zo mogelijk, en ik zou wat hebben kunnen vergeten, maar ik denk dat ik vrij grondig ben geweest, alle termen die in de Bijbel gebruikt worden rondom huwelijk en seksualiteit op een rijtje gezet. En ik wil ze wel even met u langs fietsen. U hoeft ze niet allemaal te onthouden. Ik ga echt geen overhoring op dit gebied doen. Maar er zijn een aantal die ertussen zitten. Die ik geloof dat die bepaalde zaken ook rondom huwelijk en seksualiteit even heel helder gaan maken. Als je gaat zien, oké, deze woorden worden in de Bijbel hiervoor gebruikt. Dus welke termen worden gebruikt? Het eerste woord wat gebruikt wordt is proskolao. Het Hebreeuwse woord wat daarvoor parallel gebruikt wordt is dabak. En dat betekent vastlijmen, stevig verbinden, gehecht zijn aan. Dat is het woord wat gebruikt wordt in die tekst. Vandaarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Ze zullen aan elkaar gehecht raken. Dit woord wordt trouwens één keer gebruikt in Handelingen. En dan wordt het gesproken over de 400 man die zich bij Teudas aansloten. Bij hem, aan hem verbonden. Teudas was zo'n opstandeling en die wilde een volksopstand. En er waren 400 mensen die zich bij hem aansloten. Die zich met hem verbonden. Maar een woord wat dus in deze teksten gebruikt wordt, is het woord dabak, vastlijmen. Met elkaar stevig verbonden raken. Een tweede woord is het woord hatomai. En dat betekent zich ergens aan hechten, aanraken. En dat wordt in de Bijbel maar één keer gebruikt met betrekking tot huwelijk en seksualiteit. En dat is in 1 Korinthe hoofdstuk 7 vers 1. En voor de rest wordt het gebruikt voor het aanraken met name met betrekking tot genezing. En op zich wel heel apart, want als je in de evangelieën kijkt naar die gebeurtenis van die mevrouw die bloedvloeien had. En die ging naar Jezus toe en die raakte hem aan. Daar wordt dat woordje haptomai gebruikt. En wat gebeurt daar? Zij raakte hem aan en er ging kracht van Jezus uit. En Jezus liep daar in een menigte, dus het was waarschijnlijk zo dat er meer mensen hem aanstoten. Maar toen deze vrouw haptomai bij hem deed, toen voelde, hé, daar gaat het van mij uit. En er ging wat bij haar uit, want zij werd genezen. En daarom is het zo apart dat dit woord ook toch gebruikt wordt, ook één keer in elk geval, rondom seksualiteit. Want het heeft alles te maken met dat er meer gaande is dan alleen een fysieke aanraking. Maar door de aanraking is er een bepaalde overdracht. Jezus voelde dat de kracht van hem uitging en die aanraking bracht genezing. En dit woord wordt heel vaak gebruikt als Jezus dan bad voor iemand en hij raakte hem of haar aan en hij of zij werd genezen. Dus die fysieke aanraking die ook gebruikt wordt rondom seksualiteit zegt dus ook iets over dat er iets overgedragen wordt. Dat het veel meer is dan alleen iets lichamelijks, iets heel plastisch. Het derde woord wat gebruikt wordt is gewoon simpelweg het woord gameo. En dat betekent niets meer en niets minder dan ten huwelijk nemen, huwen, trouwen. Dat laat mij al gelijk zien dat in de Bijbel dus een verschillend woord voor seksualiteit en ook gewoon een woord voor huwen gebruikt wordt. Een volgend woord is het woord deo. Deo betekent binden, gebonden. Wordt ook gebruikt van dat Jezus de opdracht geeft om de sterke man als demonen uitgedreven worden te binden. En dat woord wordt gebruikt in die teksten waar gesproken wordt over dan de vrouw is aan haar man gebonden door de wet totdat hij sterft. Er zijn een drietal teksten waar dit sowieso staat, die zijn hier ook genoemd. Dit document kun je trouwens opvragen bij administratie, als je dit graag zou willen hebben. Gewoon een e-mailtje, administratie@waardevolleven.nl. Het volgende woord is Jacobet. Dat is gewoon geslachtsgemeenschap. Wat gebruikt in Leviticus en Numeri. Er worden wat richtlijnen gegeven over dat je geen geslachtsgemeenschap met dieren mag hebben, enzovoort. Gewoon een simpel woord, geslachtsgemeenschap. Dan komt er nog een woord, en die zijn wel allemaal belangrijk. Dat is een specifiek woord, moigeo. Dat is echtbreuk plegen. Onwettige gemeenschap hebben met een ander. In de Bijbel wordt onderscheid gemaakt tussen gewoon ontucht, dat je op een verkeerde manier met seksualiteit omgaat, en werkelijk het woord overspel. En dat wordt dan gebruikt voor dat je als, in het geval van een man, dat een man seks heeft met de vrouw van een ander. Dat is echt, dat woordje, echt breuk plegen. Dan is er een verbond tussen een man en een vrouw en het verbond wordt verbroken doordat die personen met iemand anders seksualiteit hebben dan de persoon waar ze mee verbonden waren. En dan is er dit woord nog, en dit woord kennen we allemaal. En dat is het woord porneia. En dat betekent ontucht, hoererij. Het woord porneia omvat gezien vanuit het Jodendom alle seksuele omgang buiten het wettelijk huwelijk. Daaronder vallen voorechtelijke seksuele gemeenschap, huwelijksontrouw, overspel, hoererij, maar ook bijvoorbeeld homoseksualiteit en incest. En dan heb je het woord pornografie. Weet je wat grafie betekent? zichtbaar maken. Daar komt het vandaan. Als je naar pornografie kijkt, dan kijk je dus naar ontucht overspel. Pornografie is het zichtbaar, het zij getekend, het zij gefotografeerd, maken van overspel. En God zegt, gij zult geen overspel plegen. Dus elke keer dat je daarmee bezig bent, als je je daarmee verbindt, als je je daarvoor openstelt. Laatst heb ik mogen spreken, Petra en ik, samen voor een bijbelschool. Petra sprak op een gegeven moment een uurtje met de vrouwen en ik met de mannen. En we hebben ditzelfde onderwerp gebracht. En op een gegeven moment had ik het ook met de mannen, ook over seksualiteit en over reinheid en over waar je je voor openstelt. En er was één man die zei op een gegeven moment gewoon heel eerlijk, van ja, ik vind het zo maf. Als ik ook maar één keer een pornografisch plaatje zie, dan blijft het wel 10 keer sterker in mijn denken zitten dan één bijbeltekst. Hoe kan dat? En het heeft dus te maken met, je stelt je ergens voor open. Je kijkt naar iets waar een kracht is, waar een macht is. De Bijbel die spreekt er ook over een onreine geest. Over overspelige geesten. Dus het is niet alleen, hè, net zo, je hebt een religieuze geest. En religie heeft alles te maken met dingen die wij doen. Maar er zit ook een macht achter. En overspel en onreinheid heeft te maken met dingen waar wij ons voor openstellen. Maar er zit ook een geestelijke macht achter die ons wil binden, die ons wil vastgrijpen. En daarom vind ik het zo belangrijk ook dit woordje van pornea te begrijpen, te pakken. Het heeft alles te maken met ontucht, hoererij. Elke keer als dit woord in de Bijbel genoemd wordt, dan spreekt de Bijbel erover. Dit is wat ik haat, dit is waar ik een hekel aan heb, want dit maakt kapot. En als dan 31% van de Nederlanders vreemd gaat en het aantal echtscheidingen zo hoog is en het juist op het gebied van relaties en seksualiteit ons land zo kapot is en de wereld kapot is, dan is het voor mij eigenlijk wel heel erg logisch. Want het heeft alles te maken, want de waarde achter naar pornografie enzovoort kijken heeft heel veel te maken met of onzekerheid of pijn of verdriet. Of er zijn allerlei oorzaken. Ook ikgerichtheid enzovoort. Ik zou vandaag niet te veel spreken over hoe het niet over de ongezonde kant van het verhaal, maar juist over de gezonde kant van het verhaal. Maar als ik dan dit eventjes zie, dan zie ik wel van ja, Heer, u heeft de reden waarom u dit niet wilt. Omdat het zoveel kapot maakt. En dat is waarom God zegt, begin daar nou niet aan. Een ander iets, Peter en ik hebben het er ook wel eens over gehad, want soms kun je zo gemakkelijk, hè, als je het hebt over porno, ja, dat is iets waar mannen problemen mee hebben. Maar ik weet dat voor vrouwen het net zo belangrijk is om niet overspelig te zijn, niet aan hoererij te doen. En dat kan fysiek zijn, dat kan visueel zijn, maar het kan soms ook emotioneel zijn. Emotioneel overspel kan net zo gevaarlijk zijn. Dat je je emotioneel geeft aan een man die niet jouw man is. Dat die man jou op een gegeven moment emotioneel gaat bevredigen op een manier wat niet de bedoeling is. Dus laten we rondom dit woord porno, pornea, niet alleen wijzen naar de mannen, maar ook naar de vrouwen in de goede zin, naar ons allemaal. Van, hey Heer, hoe zit dit? Hoe zit dit? Hoe zit dit bij mij? Dan wordt er in het Hebreeuws ook nog verschil gemaakt tussen overspel plegen en overspel bedrijven. Je hebt de overspel plegen, dan heb je naap, dat is overspel van een man met de vrouw van een ander. En dan heb je nog zana, dat is de overspelige vrouw zelf. Daar worden verschillende dingen over gezegd. En ik weet dat in de Bijbel over al deze zaken ook heel veel genade getoond wordt. Ik vergeet nooit weer Johannes hoofdstuk 4. Dan is er die vrouw die bij de bron zit. En Jezus zegt gewoon heel liefdevol, lieve schat, je bent 5 keer getrouwd. En nu heb je een 6e situatie. En ik wil je graag leven geven. En op grond van het woord dat God haar geeft, komt de hele stad tot bekering. Hij herstelt haar. En er staat dan letterlijk, door haar woord kwam de hele stad erachter wie Jezus was. Dus als ik het ook over deze zaken heb en zulke woorden benoem, dan benoem ik dit niet in afwijzing. Maar dan benoem ik het van, Jezus kan herstellen. Jezus kan het fundament waarom je vlucht in of hoererij of pornografie of wat dan ook, kan die veranderen. Zodat jouw fundament verstevigd wordt en je niet daarin hoeft te vluchten, maar dat je je leven werkelijk vindt en de zegen ontvangt zoals God het bedoeld heeft. Dat is waarom het ook zo belangrijk is om hier met elkaar over te praten. Nou, dit zijn een hele hoop woorden die gebruikt worden. En daarvanuit ze op een rijtje zettend, geloof ik dat we een aantal conclusies kunnen trekken. Van oké, wat zegt de Bijbel dan over huwelijk en seksualiteit? De eerste is van in de Bijbel wordt heel duidelijk onderscheid gemaakt in het hebben van geslachtsgemeenschap en het huwelijk. Het is in de Bijbel niet automatisch hetzelfde. Ik heb situaties meegemaakt. Ik wil er straks wel eventjes iets meer over vertellen, want het komt er ook terug. Ach, ik kan het ook nu al vertellen. Petra en ik hebben een keer een stel mogen trouwen die hier niet in de gemeente zit. En er was een situatie dat zij hadden met 10 mannen geslachtsgemeenschap gehad. En hij met een stuk of 3 vrouwen. En op een gegeven moment, juist in de voorbereiding naar het huwelijk toe, door neer te zetten van kijk, zo heeft God het bedoeld, hebben we tot een stuk herstel kunnen komen. Door omstandigheden wonen ze samen. We hebben gewoon openlijk gesproken over deze principes. En ze hebben verantwoording afgelegd en verantwoording genomen dat ze geen seks meer zouden hebben. Juist omdat er ook al sprake was van kindjes, hebben we niet automatisch gezegd van, oh, ga maar uit elkaar, want dan kun je ook heel gemakkelijk iets kapot maken, zelfs naar zo'n kind toe. Maar we hebben wel gezegd, breng het allemaal op orde. En dat hebben ze gedaan en we hebben ze erop bevraagd. En toen daarvan uit, hebben we ook met elkaar gebeden, hebben we uitgebreide tijd genomen. En zij en hij en Petra en ik met z'n vieren, hebben gewoon al deze situaties voor de troon van God gebracht. En zij heeft één voor één, die 10 mannen geloof ik, allemaal bij naam genoemd en elke band ermee doorgesneden, waar hij bij was. Nou, dat was moeilijk. En toen andersom, hij naam en toenaam genoemd, deze persoon toen, en ik snijd daarmee door en ik reinig het. En dat heeft ook reiniging gegeven. Ik kreeg een maand geleden een telefoontje van hen, ze wonen ver weg, en ze zeiden van, we merken, zelfs tot de dag van vandaag, dat zo'n basis heeft gegeven voor ons huidige huwelijk. In zekere zin konden ze weer als maagd met elkaar het huwelijk in. En dat is de kracht van God. Als je gaat zien, kijk, zo heeft God het bedoeld. Want op deze manier is het niet zo dat zodra zij geslachtsgemeenschap met elkaar hebben, dat er 10 mannen in haar geval meekijken. Of 3 vrouwen in zijn geval meekijken. Dat die invloed, die is verbroken en die is gereinigd. En daarvoor hebben we dus ook gezien dat zij niet automatisch met deze, daarom kwam ik erop bij dit punt, automatisch met deze 10 mannen getrouwd was. Of zij automatisch met deze 3 vrouwen getrouwd was. Ze waren wel met hun verbonden. Op een manier die gereinigd en gezuiverd moest worden. Er kan een overdracht plaatsvinden, ook geestelijk, die rechtgezet moet worden. Maar om automatisch te zeggen, je bent nu 10 keer getrouwd. De Bijbel maakt heel duidelijk onderscheid tussen seksualiteit en het huwelijk. Tegelijkertijd, alhoewel de Bijbel duidelijk onderscheid geeft tussen huwelijk en seksualiteit, laat de Bijbel ook duidelijk zien dat ze nou met elkaar zijn verbonden. Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van een relatie die gebaseerd is op het verbond van het huwelijk. Het verbond van het huwelijk is gebaseerd op die waarden van liefde en van trouw. En dan is er nog iets dat de Bijbel ook een hele duidelijke volgorde, een duidelijke orde laat zien. Laatst zag ik een aantekeningvelletje liggen van een studie die Jelle had gegeven bij de 20ers. En er stonden 4 plaatjes op van een regenboog. Met de vraag, welke regenboog is de juiste? En ik dacht gelijk, oh, dat is hem. En ik vroeg later aan Jelle, van, was dat de juiste regenboog? En hij zei, ja, dat was de juiste regenboog. Om de een of andere reden zit het in de mens dat we precies kunnen zien, dat is de juiste regenboog. Daar zitten de kleuren in de goede volgorde. En dat is het mooie van God. God heeft een scheppingsorde. Een scheppingsvolgorde. Satan en de wereld wil denken in posities, in een hiërarchie. En als je de eerste kleur bent, ben je de beste kleur. Zo denkt God niet. God denkt in orde, in volgorde. In een gezonde gemeente heb je een orde, ook rondom leiderschap. Heeft niks te maken met hiërarchie of positie. Dat ik meer ben dan wie dan ook. Maar het is gewoon de orde van God. Een volgorde. Als God eerst spreekt tot Adam en daarna tot Eva en daarna tot de slang, zegt hij daarmee niet dat Eva meer is of minder dan Adam of andersom. Maar er is gewoon een orde, een volgorde. Die God bedacht heeft en die hij hanteert en als hij geëerd wordt, geeft het zegen. En zo zie ik ook rondom huwelijk en seksualiteit dat de Bijbel een duidelijke orde, een duidelijke volgorde laat zien. Nou, welke volgorde laat hij zien? De Bijbel spreekt altijd in positieve zin over seksualiteit binnen het terrein van het huwelijk. Vinden plaats over seksualiteit in het huwelijk en dat het binnen het huwelijk plaatsvindt, dan wordt er positief over gesproken. In de Bijbel wordt over voorechtelijk verkeer altijd in negatieve zin gesproken. Ik heb 2 prachtige voorbeelden van, maar in Genesis 34, daar zie je dat een van de dochters, en ik ben haar naam elke keer kwijt, was het nou Tina? Dina? Dina, die werd verkracht. En op een gegeven moment, haar broers, die worden daar zo boos over, dat ze zeggen van, nou ja, als je haar te vrouw wil hebben, moet je eerst laten besnijden. Nou, en al die mannen laten zich braaf besnijden, want ze willen graag dat Dina bij hun blijft. En vervolgens gaan die broers op het moment dat de mannen ziek, zwak en misselijk zijn, veroveren ze die hele stad en maken ze alle mannen af. En zeggen ze van, dit is een schande. Dat Dina tot vrouw genomen is voordat ze getrouwd is. Een andere situatie is de dochter van David. Ook even weer help met de namen. Tamar en Abner? Amnon. Tamar en Amnon. En dan waren ze natuurlijk ook familie van elkaar, broer en zus. En dan kun je zeggen van ja, dat was een fout. Maar als je het goed leest, dan zie je dat zij zegt van joh, laten we de koning vragen of we met elkaar mogen trouwen. En dan pas met elkaar geslachtsgemeenschap hebben. Maar Amnon wilde niet wachten en nam haar en verkrachtte haar. Waardoor zijn broer weer heel erg boos werd. En kwam er in de familie ook weer van allerlei dingen aan de gang. Maar de kern wat daar staat is opnieuw dat je ziet dat die volgorde, zij wilde de juiste volgorde hebben. Eerst trouwen en dan pas geslachtsgemeenschap. En daaraan zie je, dit hier wordt er in de Bijbel elke keer positief over de juiste volgorde en negatief over seksualiteit buiten het huwelijk. Tot slot zien we nog dat van een ondertrouwd meisje verondersteld wordt dat ze maagd is tot aan het huwelijk. Ik heb 2 teksten genoemd waarin we dat zien, zowel in het Nieuwe Testament als in het Oude Testament. Dus er is een duidelijke volgorde te zien in de Bijbel. Eerst het huwelijk en dan seksualiteit. Nou, wat is dan het huwelijk in de Bijbel? Jammer genoeg, dit gaat niet met mijn klikjes, het hele verhaaltje staat hier wel. Maar als ik dan naar de Bijbel kijk over het huwelijk, is het huwelijk een duidelijk aanwijsbare gebeurtenis. Laten we eens gaan naar Genesis hoofdstuk 2, vers 24. Dus we hebben gezien dat er een duidelijke volgorde is. We hebben gezien dat seksualiteit en het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Dat er toch 2 losstaande dingen zijn in de Bijbel. De volgorde is eerst huwelijk, dan seksualiteit. En dan wat is dan het huwelijk volgens de Bijbel? Nou, hier staat in Genesis hoofdstuk 2 vers 24. Zo komt het dat de man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij 1 van lichaam wordt. De huwelijksinstelling van Genesis 2 vers 24, daar zien we dat een man zijn vader en moeder verlaat. Maar hoe dit verlaten van ouders en het aanhangen van zijn vrouw bekendgemaakt wordt, is een zaak van tweede orde en cultuurafhankelijk. Hoe bedoel ik dat? Als een man zijn vader en moeder verlaat, betekent dat niet dat hij op kilometers afstand gaat wonen, maar dat hij een eigen gezinsverband van vader en moeder verlaat en nu een nieuw gezinsverband gaat vormen met de vrouw die hij aanhangt. En hoe dit verlaten van de ouders en het aanhangen van zijn vrouw bekendgemaakt wordt, is een zaak van tweede orde, cultuurafhankelijk. Je ziet tussen Jacob en Laban dat dat gebeurde in familie. Dat het in familieverband gebeurde. Bij Boas en Rut werden de oudsten van de stad samengeroepen. En werd gezegd, oké, nu gaan Boas en Rut trouwen. Dit is het moment. Later gebeurde de huwelijkssluiting in de synagoge. En bij de christenen gebeurde het later in de kerk. En Napoleon op een gegeven moment, toen hij wilde dat alles geregistreerd werd, bedacht dat het huwelijk ook wettelijk vastgelegd moest worden. Vandaar dat er nu in Vandalen staat dat het huwelijk een wettelijke geregelde verbintenis tussen man en vrouw is. Maar voordat Napoleon zei van het moet wettelijk vastgelegd worden, en door de hele rode draad heen zie je dus het gebeurde voor familie, of het gebeurde voor de oudsten van de stad, of het gebeurde in de kerk. In Amerika en Canada mogen de voorgangers huwelijkssluitingen voltooien, zolang het maar goed geregistreerd wordt en dat het duidelijk aanwijsbaar is. Dus de kern is, het huwelijk volgens de Bijbel, en zelfs hoe we het hier in onze cultuur nog steeds hebben, is dat het een duidelijk aanwijsbare gebeurtenis is. Petra en ik zijn op 14 augustus 1997 getrouwd. De huwelijkssluiting vond plaats in Temboer. En daarna hebben we de huwelijkszegen en de sluiting in de kerk hebben we gehad in Stedum. En hier hebben we toen nog met elkaar gezellig gegeten. Ik weet nog precies wanneer het was. We hebben er nog een video van. Het is een aanwijsbare gebeurtenis. Dat is wat je ook in de Bijbel ziet. Dus alhoewel de manier waarop je het huwelijk bekend maakt, dat dat een flexibele en zelfs cultuurafhankelijke norm is, kun je stellen dat het huwelijk een verbintenis inhoudt die door middel van een belofte van liefde en trouw om voortaan samen door het leven te gaan gesloten is. Dus wat zijn dan de kernwaarden? Weet u nog dat ik hier ook gepreekt heb over normen en waarden en ook over verbonden? Het huwelijksverbond is gesloten dat je de waarde hebt van liefde en trouw. Dat is de waarde achter mijn verbond met Petra. We hebben elkaar trouw beloofd vanuit liefde. En dat is niet alleen een intentie, maar we hebben op basis daarvan een verbond gesloten met God als getuige. Waarom is dat zo belangrijk? Lieve mensen, de Bijbel leert ons dat. We hebben het de laatste week ook over gehad. Dat wij mensen uit onszelf ons niet kunnen houden aan wat God van ons vraagt. Dus ook, en al helemaal niet ook op dit gebied. We weten allemaal dat rondom reinheid en heiligheid en dat 31% van de Nederlanders vreemd gaat. De mens uit zichzelf kan zich niet houden aan het plaatje wat de Bijbel schildert. Daarom hebben wij de Heilige Geest nodig. Romeinen hoofdstuk 8. Uit onze eigen kracht kunnen we God niet behagen. Maar door de Geest wordt onze eigen wil gedood. Jezus zegt, je kunt niet het koninkrijk binnengaan als je niet bereid bent jouw eigen leven te verliezen. En dat de kracht van God over jouw leven gaat regeren. Een huwelijk tussen man en vrouw. Mensen kunnen wel een heel eind komen en het gebeurt gelukkig ook. Maar als je het echt wil doen volgens het plaatje zoals God het hier schildert, heb je God nodig. Ik durf dat 100% in elk geval te zeggen. Petra en ik, we hebben een goed huwelijk. Maar als we God er niet in hadden, dan was het huwelijk absoluut niet geweest zoals het nu was. En misschien was het er al helemaal niet meer geweest. Dat kun je natuurlijk nooit zeggen. Maar je hebt God daarin nodig. In zo'n sluiting van het verbond. En als man en vrouw elkaar vinden en ze zeggen, wij willen op basis van liefde en trouw met elkaar verder. En om daarna pas te beginnen met ook een seksuele relatie. Dan is het belangrijk dat je God daarin betrekt. En die twee waarden zijn van fundamenteel belang in een huwelijkssluiting. Daarom is het ook goed om erover na te denken. En geduldig daarin te zijn. En God daarin te betrekken. Enzovoort. Nou, laatste punt. Onder andere Matteüs 19 en Romeinen 7 en 1 Korinther 7 laten zien dat seks met een ander het huwelijk verbreekt. En op zich is het heel logisch. Want seks is een uiting van intimiteit. En door je te verbinden met een ander, verbreek je de belofte van verbondenheid met een partner. Ik heb, zoals ik net al zei, op 14 augustus dat verbond gesloten met mijn vrouw. En als ik dan in één keer met iemand anders seks ga hebben, dan verbreek ik daarmee automatisch die belofte. Maar ik kan ook al beter begrijpen waarom Jezus zegt van ja, maar niet alleen werkelijk overspel, maar ook al in je gedachten is al overspel zelf. Omdat de kracht ervan daarin verbonden is. Als ik me mentaal met een ander ga verbinden, dan ga ik me automatisch verwijderen van mijn eigen vrouw. Daarom is het zo belangrijk om hier in Gods orde te hebben en God op de eerste plaats te zetten. God heeft het niet zo bedoeld dat we mogen scheiden. In Matteüs hoofdstuk 19 zegt hij dat ook. En ze vragen hem, van waarom heeft God toegestaan dat je een scheidbrief meekrijgt? Ja, God zegt, van ja, dat is gewoon omdat het jammer genoeg realiteit is. Dat het niet altijd gaat zoals het moet. Maar als je echt wel weet zoals het bedoeld is, dan heeft God het bedoeld dat op basis van liefde en trouw man en vrouw bij elkaar komen, aan elkaar verbonden zijn. En daarvan uit met elkaar leven, vrucht dragen enzovoort. Helder verhaal? Oké, en dan nu naar het hier en nu. Nu naar jou en naar mij en naar ons. Ik geloof dat God op dit gebied de gemeente en het lichaam van Christus krachtig wil maken. Ik geloof dat het belangrijk is dat we deze waarden goed gaan begrijpen. Dat God zegt, huwelijk en seksualiteit, ik heb het gegeven. Het is ook iets om van te genieten. En ik wil je helpen. Wij mensen hebben er allemaal mee te maken, omdat God ons als seksuele wezens heeft geschapen. En op dit gebied is er ook heel veel verbrokenheid. En het kan allerlei oorzaken hebben. En een van de dingen die ik in elk geval weet, is dat de Bijbel ons leert dat Satan is gekomen om alles te vernietigen wat God heeft bedoeld. En hij doet dat door allerlei dingen in je denken, door leugens, door gebeurtenissen, dat hij jouw identiteit ontrooft. En ik geloof dat de kern van dit alles, dat als je dit gezond wil hebben, is dat heeft alles te maken met werkelijk je identiteit vinden in Jezus Christus. En wie je mag zijn in hem. Als ik kijk naar mijn huwelijk, dan zeg ik niet van een halve Lodewijk en een halve Petra maakte één. Maar een hele Lodewijk en een hele Petra vermenigvuldigd met elkaar. Dus niet plus, maar vermenigvuldigd maakt één. En heeft alles te maken met identiteit. Ons huwelijk werd beter en beter, des te beter wij onze identiteit ontdekten. Wie ik mag zijn en wie zij mag zijn. En om op dit gebied overwinning te krijgen, om op dit gebied, op welk gebied dan ook, of het nou pornografie is, of waar je ook voor open hebt gesteld, of om gewoon je huwelijk goed te hebben, of om gewoon je bestemming te vinden op het gebied van een levenspartner, is identiteit fundamenteel. Dat je weet dat je een heel persoon bent in Jezus Christus en dat hij jou daarin wil helpen. En dat is van fundamenteel belang. Hij kan zoveel herstel geven. Ik noemde al dat echtpaar. Die met 10 mannen en 5 vrouwen of 3 vrouwen. Hoe God daar herstel heeft gegeven. En dat telefoontje van jongens Lodewijk. We zijn nog steeds blij dat jullie toen zo met ons gebeden hebben. Want we hebben het gemerkt. Dat God ons een goed huwelijk geeft. En dat God ons zegent aan alle kanten. God wil herstellen. Wil hij ook bij jou doen. Uit eigen kracht kun je het niet. Ik heb het hier wel eens vaker verteld. Ik kon niet breken met onreinheid. met openstellen voor onreine gedachten of wat dan ook, uit eigen kracht. Mijn grootste vernedering was om dat toe te geven. Dat ik dat toe moest geven naar mijn eigen vrouw. Ik zei, Petra, ik kom een heel eind, maar uit eigen kracht lukt het me niet. Maar doordat ik mij onderwerp aan Jezus. En dat ik daarvan uit niet alleen praktisch, of niet alleen geestelijk, maar ook praktisch zorg dat we elkaar bevragen en dat zaken in orde zijn. Dan is er overwinning. Dan is er overwinning. Ik heb het toen ook tegen die mannen gezegd. Joh, ga dingen niet alleen doen. Zorg dat je er niet meer over praat. Dat je elkaar bevraagt. En dat er openheid is. Bij God is geen aanzien des persoons. 1 Petrus die zegt het zo duidelijk. Dus God kijkt niet van, Lodewijk, jij bent voorganger, dus ik doe bij jou al even zo. Ted Haggard, 30 miljoen christenen vertegenwoordigde hij. God is niet een aanzien, heeft geen aanzien des persoons. Rondom zijn principes, wat hij van je vraagt. Daarin heeft hij een bepaalde orde. Dat is waarom, hoe moeilijk ik het ook vind, ik belangrijk vind dat deze principes onderwezen worden. Voordat ik iemand trouw, zeg ik van ga door een huwelijkscursus, zodat je hierin onderwezen wordt. Want de Bijbel zegt, leg niet onverijld je handen op. Want als ik mijn handen opleg om te zegenen, die aanraking, dan wordt er iets vrijgezet. Maar de Bijbel zegt dat zegen niet alleen verbonden is met dat iemand jou zegent, maar zegen is verbonden met hoe je leeft. Deuteronomium 28, daar staat heel duidelijk, als je zo leeft, dan komt de zegen in je leven vrij. En als je zo leeft, dan komt de vloek in je leven vrij. Dus als ik een zegen geef aan bijvoorbeeld een huwelijk, maar we hebben niet met elkaar gepraat van heb je alles in orde zoals God het bedoeld heeft, dan kan ik iets in beweging zetten wat te vergelijken is met dat Jezus zegt van oké, als je een demon uitdrijft, zorg dan dat het huis eerst in orde is, want anders komt hij zevenvoudig weer terug. Snap je? Ik wil zegenen. Ik wil in deze gemeente zegenen op huwelijken, op mensen die alleen gaan, op we hebben vanmorgen, en dat gaan we zo nog weer doen. We hebben gebeden ook voor de weduwe, voor iedereen. Iedereen, want iedereen is deel van dit gezin. Maar om die zegen vrij te zetten, is het verbonden aan dat je zegt van Heer, zoek eerst het koninkrijk. En wat houdt het in? Uw heerschappij en uw natuur in mijn leven. Uw houding, dat ik mag lijken op u. Dat is in huwelijken belangrijk, dat is in alles belangrijk. Amen.